Shema Yisrael.
Ik heb het er maar boven gezet, arbeiders in de wijngaard. En dat zijn we natuurlijk eigenlijk allemaal, hè? Arbeiders in de wijngaard. Dus ik denk als je vandaag met me meeleest, dat je zult zeggen, ha, hij heeft het over mij. Het gaat erom dat als we de woorden van God lezen en de woorden van Yeshua, tot we ons herkennen in de woorden en tot we zeggen, ha, hier voel ik me in thuis. En dat is ook de weg die we met vreugde zullen gaan. Want een arbeider in de wijngaard is toch iemand die uiteindelijk moet gaan beginnen te arbeiden. Je bent geen arbeider door aan de zijkant te gaan zitten en zeggen, nou, het ziet er wel goed uit, al die arbeiders in de wijngaard. Ze hebben goede oogsten binnengehaald. Nee, we zijn allemaal geroepen om in de wijngaard te werken. Dus thema voor vandaag, arbeiders in de wijngaard. En het kan natuurlijk niet anders dat we eerst met Torah beginnen om een basis te leggen. In Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 1, beginnen we al direct met een voorwaarde die God stelt in het verbond met Israël. Wij zijn aan datzelfde verbond met Israël verbonden. Dus we kunnen nooit zeggen, ach, dat is het Oude Testament, wij geloven het Nieuwe Testament. Nee, de basis van het verbond van God ligt wat hij sluit met Israël. En Deuteronomium 28 is zo'n hoofdstuk waar heel wat van het verbond staat. Over ja of nee, over zegen of over vloek. Hij begint met indien. Iedereen weet wat indien is. Indien is een voorwaarde. Dus hij begint te spreken al met een voorwaarde. Als je indien, gij aandachtig luistert naar de stem van Yahweh, uw God. En al zijn geboden die ik u heden opleg naastig onderhoudt. Voorwaarde. Dan zal Yahweh, uw God, u verheffen. Boven alle volken der aarde, zegt hij tegen Israël. En de volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden. Nog een keer, indien gij luistert naar de stem van Yahweh, uw God. Zijn de verbonden en de beloftes van God onvoorwaardelijk? Al Gods beloften zijn voorwaardelijk. Ze zijn altijd aan een voorwaarde verbonden. Daarom is het zo erg dat er voorgangers zijn die de zondag prediken in plaats van de sabbat. Aan die woorden over de zondag zit niet Gods zegen. Maar over de sabbat draagt de zegen van God. En zo zijn er natuurlijk honderden stukken in de Bijbel die door een verkeerde doctrine verkeerd worden onderwezen. Hij gebruikt hier dus in twee versen twee keer het woord indien. Indien je aandachtig luistert, en luisteren is horen en doen. En de volgende zegeningen worden daaraan gekoppeld. Ja, zegt hij, indien gij luistert naar de stem van Yahweh. En wie is Yahweh? Uw God. Een andere God is er niet. Dan gaat hij een paar dingen achter elkaar zetten. Ik heb ze maar ingekort, want dit is een heel hoofdstuk. Dus ik pak alleen de kerntjes eruit. Vers 3. Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. Vers 4. Gezegend zal de vrucht zijn van uw schoot. Gezegend zullen uw mand en uw baktrog zijn. Uw mand waar je al je oogst in doet. En de baktroggen waar de dieren uit eten. Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en uw uitgang. Dus waar je binnen gaat en waar je uitgaat, daarin zal je gezegend zijn. En niet alleen voor jezelf, ook voor de mensen die je ontmoet. Yahweh, zegt hij, zal uw vijanden die tegen u opstaan verslagen aan u overleveren. Vind je dat niet schitterend? Dat hoef je zelf niet te doen. Als je vijanden hebt, die vijanden van je zijn omwille van de Heer, of om welke reden dan ook, om te zijn zonen en dochters Gods. Yahweh zal je vijanden die tegen je opstaan verslagen aan je overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen je optrekken. In zeven wegen zullen ze vluchten voor je. Heftig, hè? Dus ze komen wel op je af met een grote mond, of met gebaren en gedrag. Maar denk erom, vrees niet, want de Heer die zal ze langs zeven wegen voor je laten vluchten. Als je alleen deze tekst al onthoudt, dan kan je de hele week de vreugde aan beleven. Die zouden moeten gaan herhalen, zeg maar, dat zegt God. Maar we hebben er nog een paar voor vandaag en ik heb er heel wat. Deuteronomium 28 vers 8 zegt, Yahweh zal over u de zegen gebieden. Dus het is een gebod wat God geeft om die zegen naar je toe te sturen. Hij zal u zegen gebieden in alles wat gij onderneemt. Puntje, 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 in het land dat Yahweh uw God u geven zal. We moeten even in de context van Israël blijven, want ze gaan uit Egypte weg, ze gaan door die woestijn heen. Dat was in 5 dagen hadden ze dat gekund, of binnen 30 dagen, maar dan moeten ze uiteindelijk 40 jaar in verblijven. Maar de belofte van God die blijft, alleen hun kinderen die gaan in, vanwege dus ongehoorzaamheid van de ouders. Yahweh zal over u de zegen gebieden in alles wat je onderneemt in het land dat Yahweh uw God u geven zal. Daarin is Israël door de woestijn onderweg. Hebben wij het land al bereikt? Nee, wij zijn onderweg. En we zullen het land bereiken. Yahweh zal u als zijn heilig volk bevestigen. Een heilig volk, dat is een apart gezet volk, dat zal die bevestigen. Ja tegen zeggen in het verbond. Zoals hij u gezworen heeft, ja, indien gij de geboden van Yahweh uw God onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Wandelen is een daad verrichten. Je kan naar de waarheid kijken en zeggen, ja, dat is waar. Maar je doet het niet. Wat schiet je erbij op? Helemaal niets. Dan ken je de waarheid, maar je volgt de waarheid niet. Dan zullen alle volkeren de aarde zien, wanneer, als jullie in zijn wegen wandelen, ja toch? Hij zal zijn heilig volk bevestigen zoals hij gezworen heeft, indien je de geboden van Yahweh je God onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Dan zullen alle volkeren de aarde zien dat de naam van Yahweh over u uitgeroepen is en zij zullen voor je vrezen. Nog eentje. Ook zal Yahweh u overvloedig het goede schenken. Lieve mensen, waarvan Yahweh gezworen heeft dat hij het u geven zou. Je zou toch gelijk dat hele hoofdstuk opnieuw gaan lezen, Deuteronomium 28. En je zou toch gelijk naar je testament kijken. Want God schrijft hier iets op, hè? Wat God schrijft, je schepper. Ik zou het voor punt en komma lezen en het me toe-eigenen en zo in gaan wandelen. Een hoop mensen kennen de beloftes gewoon niet. Yahweh zal u als zijn heilig volk bevestigen. En zoals hij u gezworen heeft. Indien de voorwaarde je de geboden van Yahweh je God onderhoudt en in zijn wegen wandelt. En wandelen is een daad verrichten. Gaan. Je kan niet zeggen, ik blijf stilstaan. Ja, ik weet heel goed dat God zegt dat en dat en dat. Maar je blijft staan. Nee, je moet handelen. Als we dat doen, dan zullen alle volkeren de aarde zien dat de naam van Yahweh over u uitgeroepen is. En zij zullen voor u vrezen. Het feit dat de naam van Yahweh over ons uitgeroepen is, dat komt ook door de Torah. Want die lezen we ook in. En omdat we Torah lezen, inzicht krijgen in de wil van God. Zo komt Gods wil over ons en dan kunnen we gaan wandelen. In de wil van God. Daarom vieren we geen zondag meer, daarom vieren we Sabbat. Daarom dopen we geen kindjes meer, maar daarom dopen we volwassenen. Daarom zeggen we niet de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Nee, de besnijdenis is nog nooit weg geweest. De besnijdenis is een deel van het verbond van God. Hè, met zijn volk. Er zijn een heleboel dingen die hebben we door onze christelijke leer is zo opzij gezet. Ook zal Yahweh, vers 11, u overvloedig het goede schenken. Ja, wat is nou toch het goede? De Bijbel leert ons wat goed is en wat kwaad is. Nou, precies waarvan God zegt dat goede, dat wil hij je overvloedig schenken. Maar gaat dan in die weg van God wandelen, zodat hij dat overvloedige goede aan je kan geven. Het hangt wel degelijk af welke keuzes dat je in je leven maakt. Overvloedig zal hij het goede schenken waarvan Yahweh gezworen heeft dat hij het u geven zou. Want zelfs al wandelen wij in gehoorzaamheid, dan verdienen we nog niet het goede van God. Zelfs dan nog is de gave van God een gave, een gift. Vers 12. Yahweh zal zijn rijke schatkamer, wat is dat, de rijke schatkamer? Dat is de hemel, voor je openen. Mooi, hè? Dus Yahweh opent de hemel om op zijn tijd regen voor je land te geven en al het werk van jouw handen te zegenen. Dus dat komt uit de hemel. zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf de leen te ontvangen. En dat kan hij zeggen tegen Israël, want Israël heeft het land gekregen, wat al beloofd was aan de vaderen. Zij konden dat land gaan bewerken en oogsten. Niks verdienen. Ze hadden niet iets als wij handelaren gekocht en dan kan je het verkopen. Nee, God heeft ze een land gegeven. En dat heeft hij ingedeeld in 12 patjes voor elke stam een deel van dat land. Ze moeten alleen dat gaan bewerken, maar hij gaat ervoor zorgen. Zij zullen vanuit dat land aan vele volkeren uitlenen. Ik denk wel, als je ziet wat er nu uit Israël gebeurt, wereldwijd, in hulpverlening, in alles wat maar mogelijk is. Al de uitvindingen die gedaan zijn, tot de chipjes toe voor onze televisies, computers, auto's. Onvoorstelbaar wat er uit Israël voortkomt, uit het volk van God. Hij zegt in vers 13, Yahweh zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Gij zult enkel maar opgaan en niet neergaan. Wat een God. Ja, niet zonder voorwaarden. Wanneer gij luistert naar de geboden van Yahweh uw God. Dus je kan niet zeggen, kijk, allemaal beloftes van God. Ja, wacht eventjes. Wanneer je luistert. En luisteren is horen en doen. Naar de geboden van Yahweh je God moet je dus luisteren en doen. Die ik u heden opleg om die naastig te onderhouden. Naastig is een oud woord voor ijverig. Je hoort van God, ja, dat wil ik gelijk doen. Oh, dat heb ik nog nooit gehoord, dat ga ik ook doen. Ja? Als de waarheid tot je komt, is het een vreugde om het te gaan doen. Ja, zegt hij vers 14, en wanneer gij niet afwijkt van alle geboden. Dus er zitten wel duidelijk voorwaarden verbonden aan die enorme genadige zegeningen van God. Je kan niet zeggen, oh, ik ben vrijgekocht door het bloed van Jezus en je gaat de geboden van God overtreden. Onmogelijk. Dat kan alleen maar door misleiding. En als je de misleiding doorkrijgt, dan zeg je, oh, nooit begrepen, maar nou snap ik het. Dan ga ik het anders doen. Wanneer je dus niet afwijkt van alle geboden die ik je heden geef, niet naar rechts en niet naar links, door het achterna lopen en dienen van andere goden. Welke God heeft het in vredesnaam in zijn hoofd gehaald om de zondag naast de Sabbat te zetten en de Sabbat weg te schuiven? En zo zijn er vele dingen. Hoe hebben ze het in hun hoofd gehaald? Absurd. En miljoenen lopen in die weg. Volkomen misleid. Mogen God die miljoenen zegenen door hun ogen te openen. Maar het vervelende is, er zijn ook velen die zoeken niet naar waarheid. Die zijn binnen hun milieutje groot geworden, binnen de kaders van hun kerkje. En die durven dus niet buiten de leer te kijken. Terwijl als je de Bijbel gaat lezen en zegt, ja maar dat staat zo. Pas dan kom je tot vrijheid. We gaan naar Mattheüs 18. Dan gaan we even luisteren wat onze Heer Yeshua te vertellen heeft. Want alles wat hij vertelt is volledig in overeenstemming met Torah. Hij is zelf de vlees geworden Torah. Alles wat hij zegt, zegt hij niet uit zichzelf, maar dat heeft de Vader hem gezegd. Dus hij onderwijst Torah volkomen in de praktijk als hij die 3,5 jaar in Israël rondwandelt. De mensen die konden niet anders als ze God zochten in hem de Messias zien. In de wonderen en in de tekenen die hij deed. Er komt een moment in Mattheüs 18, vers 1. Op het ogenblik kwamen discipelen bij Jezus en vroegen, wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? Oh, wat zou die bedoelen met het koninkrijk der hemelen, daar waar de engelen zitten? Wie is nou de grootste van de engelen of zo? Het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God zijn synoniem in de Bijbel. Het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk van God en het koninkrijk van God is het koninkrijk der hemelen. Ik zeg het wel eens zo, omdat we Torah hebben geleerd en de woorden van God hebben bestudeerd, lopen we met ons hoofd in de hemel en aan onze voeten kunnen ze op aarde zien waar we wandelen en tot we God in de hemel dienen. Want we hebben gezegd, zo zegt God, zo spreekt de Heer, dat zegt Yeshua en het is allemaal Torah en profeten en het is een vreugde om op aarde zo te wandelen zoals God het in de hemel in je oren fluistert. Vind je dat niet leuk? Echt waar, want de Bijbel, Torah en profeten zijn de woorden van God aan mensen verkondigd. Yeshua, wie is nou wel de grootste in het koninkrijk der hemelen of in het koninkrijk van God? En dan roept Yeshua een kind plaatst dat in het midden van die discipelen. En dan zegt hij, voorwaar. Wat leuk als hij dat zegt. Soms zegt hij twee keer, voorwaar, voorwaar. Nou, dan kom je er helemaal niet meer onderuit. Maar als Yeshua zegt voorwaar, dan zegt hij dat woord wat ik daarachter zeg, hoef je nooit meer aan te twijfelen, want dat is waar. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Dus je moet eenvoudig als een kind naar zijn vader luistert. Als hij hem leert rekenen of leert taal of hij leert hem pijltjes gooien of met een boogje schieten. Dat moet hij allemaal leren. En dat kind kijkt naar zijn vader en zegt zo wil ik het doen. Want hij wil net worden als zijn papa. Zo functioneert het. Zo'n simpel voorbeeld geeft Yeshua. En hij zegt voorwaar. Waar ze denkt om, want nu zeg is waar, daar gaat het om. Ik zeg je, wanneer je je niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Dus je zal als een kind moeten luisteren naar de woorden van vader en van zijn zoon. En gaan doen. Want door het te gaan doen, wandel je in het koninkrijk van God. Wij die gehoorzaam zijn geworden aan Sabbat, aan profeten, aan de Torah, aan Jezus hebben aanvaard, zijn woorden erkennen, in die wegen wandelen. Wij wandelen op die wijze in het koninkrijk van God, hoewel onze voeten op de aarde staan. Dus het koninkrijk van God is niet ver van ons. Yeshua zegt op een andere plaats, ja, het koninkrijk van God is binnenin u. Natuurlijk, want in ons hart hebben de woorden van God opgesloten. En daar hebben we een keus gemaakt met ons hart om in die weg te gaan wandelen. Ook al lacht heel Nederland. Nou zegt hij, als je niet bekeert. Bekering is echt noodzakelijk. Dat is gewoon Bijbels. Torah. Dan zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker, dat is voorwaar, niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, nou, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Dus zodra wij keuze maken om als een kind de woorden van de Heer te ontvangen en het te gaan doen, wat ben je dan? Die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Eenvoudig over de woorden van God nadenken en het gaan doen. Als een kind volgen. We zijn niet kinds, hè? Of kinderachtig, hè? Nee, het is een voorbeeld. We zijn als een kind die hoort naar de woorden van zijn vader. Hij zegt ook op een andere plaats. Wie mij zoeken, zullen me vinden. Wie mij zoeken. Dus zoek je niet naar gerechtigheid. Ik denk niet dat je het gauw zal krijgen. Maar je wordt vaak wel door God in een positie gebracht tot je ineens denkt, oh, Heere God, hoe moet ik verder komen? Aha, zegt de Heere God, hij vraagt het. Gabriel, kom eens, ga eens even wat voor hem neerzetten, waar je die over struikelt. Alleen maar om te leren wat God zegt. Nou, wie zichzelf nou gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Yeshua die zegt tot zijn discipelen, voorwaar, komt hij weer met dat voorwaar? Voorwaar, zegt hij. Daar is niet aan te twijfelen, want wat Yeshua daar zegt, staat als een berg. Voorwaar, zegt hij, ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Hij zegt niet dat die rijke niet binnengaat. Maar het is voor een rijke moeilijk binnen te gaan. Hij steunt op zijn geld in alles. Maar hij heeft niks aan zijn geld in het koninkrijk van God. Want het gaat om zijn gedrag ten opzichte van zijn naaste. En hij moest dat kind gaan worden wat in gehoorzaamheid aan God wandelt. En vaak als je veel geld en bezit hebt, dan denk je, nou, ik kan het allemaal zelf wel betalen wat ik wil en wat ik zoek. Maar zo ligt het niet, hè? Een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Moeilijk. Maar hij kan het wel. Gehoorzaamheid. Keuze. Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Nou, hier krijg je het benauwd van natuurlijk. Want je kan beter een kameel door het oog van een naald heen laten gaan als dat die rijke het koninkrijk van God binnengaat. Wat was het ook weer, die naald? Het is het hele kleine poortje wat naast de grote poort zit. Daar kan je alleen maar in de stad binnenkomen als je dus helemaal op je knieën gaat en er doorkruipt. Heb je een rugzak op je rug, moet je hem even afdoen, dan kan je hem dan later doorheen trekken. Het poortje was net groot genoeg om een kale kameel er doorheen te laten gaan. Maar als een kameel bepakt was, moest een kameel er nog op zijn knieën. Oh, maar goed, het is een voorbeeld, hè? Nou, Het is makkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Nee, die kameel die moet je dus afladen. Heel zijn bepakking en zijn bezakking moet eraf. En dan kan die heel laag op zijn knieën, kan die kameel ook nog door het poortje dan. Hè? Door het oog van de naald. Nou, zo ligt het ook een beetje met ons. Die kameel is een voorbeeld voor ons. Toen die discipelen dit hoorden, denk je, een kameel door het poortje. Hè? Ze waren zeer verslagen. En die discipelen, die zeggen dan nog, wie kan dan behouden worden? Dus het komt wel over bij die discipelen. Van nou, dan is het onmogelijk dat iemand behouden wordt. En Jezus zag hen aan en zei, bij de mensen is dit onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus laat je niet tegenhouden omdat jij denkt het is onmogelijk. Wij hadden vroeger echt het idee dat het onmogelijk was dat wij behouden zouden worden. Omdat we veel naar die zwarte oude mensjes hadden geluisterd. Het mocht eens wezen dat God door zijn genade je arme ziel. Enfin, het was altijd moeilijk. Het was verderf. Het was niet aantrekkelijk. Pas later toen we het evangelie hoorden, dachten wat een genade heeft God. Bij mensen is het onmogelijk, maar zit hij bij God zijn alle dingen mogelijk. Dan komt die beste Petrus, die komt eraan. Hij is altijd een haantje de voorste. En hij is de eerste die zijn vinger opsteekt en zegt, maar heer, zegt Petrus. Zie, wij hebben alles prijsgegeven. En we zijn u gevolgd. Wat zal ons deel zijn? Hij denkt, nou wij hebben echt alles prijsgegeven, toch? Ze zijn hem gevolgd, ze hebben hun gezinnen losgelaten achter de rug. En ze zijn hem gaan volgen, 3,5 jaar. Dus zij moeten dan toch wel iets, Jezus zegt tot hen, voorwaar, komt hij weer. Mooi is dat, hè? Dat gaat voortdurend door. Je moet eens stellen hoeveel keer voorwaar er staat in het Nieuwe Testament. Voorwaar, dus aan voorwaarden verbonden. Voorwaar, zegt Yeshua, ik zeg je, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. Nou, hier zegt hij in één zin een heleboel, hè? Gij die mij gevolgd zijt, hij wijst eerst naar de discipelen. Maar door de discipelen heen wijst hij ook naar ons in Alblasserdam. Jullie die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Hé, wedergeboorte. Wanneer vindt de wedergeboorte plaats? De dopen is het symbool van begraven worden en opstaan uit de dood. Maar sterven moeten we nog. Dus we zullen begraven worden, maar de dag van Yeshua's wederkomst zullen we opstaan. Dat is onze wedergeboorte. Want daarin zullen we niet opstaan in ons oude vlees, wat stof is. Maar we zullen opgewekt worden in een nieuw lichaam. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Er was het natuurlijke en dan komt het geestelijke. Daar was het sterfelijke en dan is het het onsterfelijke. Schitterend hoofdstuk, die Korinthe 15. Prachtig wat Paulus daar neerzet. Wie mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, dus dan zijn de opstanding uit de dood, de Zoon dus mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, zullen zij op de 12 tronen zitten om de 12 stammen Israëls te richten. Onbegrijpelijk. Maar hij heeft het gezegd tegen zijn discipelen. En ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, wie zegt dat? Yeshua, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Hier gaat het over de naam van Yeshua. Je moet onderscheid maken als de Bijbel spreekt over de naam van Yahweh, de Vader, of de naam van Yeshua. En dat moet je uit de context kunnen uitmaken. Dus het is wel heel belangrijk dat je Yeshua leert erkennen als je Messias. Want in de opstanding uit de dood zullen we deel zijn van het lichaam van Messias, of niet? Dus als wij opstaan, zij die in Messias gedoopt zijn en in hem in navolging nageleefd hebben en in hem zullen sterven, zullen ook opgewekt worden in heerlijkheid en behoren tot de kring van Yeshua. Dat is een bijzondere kring buiten alle andere rechtvaardigen die opstaan. Want er zijn er velen die Yeshua nooit gekend hebben voordat hij zich geopenbaard heeft. Wonderlijk is dat, hè? Hij zegt, je zult meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. We zullen met hem zijn in het eeuwige leven. En als je dan Openbaringen leest, we zullen met hem heersen. 1000 jaar. Kun je dat voorstellen? Tot we met hem zullen heersen, die 1000 jaar. Dat betekent dat we met hem mogen meeregeren. En allemaal ons deel hebben op de nieuwe wereld. Luister goed. Matteüs 19, vers 30. Maar vele eersten, zegt Yeshua, zullen de laatste zijn. Dat zegt hij tegen wie? Tegen zijn 12 discipelen. Hij zegt, denk om, zegt die vele eersten, zij zijn de eerste, zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Dus wat er gebeurt in die tijd, kan zijn tot je nog een andere plaats krijgt dan de discipelen krijgen. Onbegrijpelijk. Maar Yeshua zegt, vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Want het koninkrijk der hemelen, oftewel het koninkrijk van God, is gelijk aan een heer des huizes. Hey, nou gaat hij een koninkrijk vergelijken met een man, met een heer. Die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Dus dat koninkrijk van God wordt voorgesteld als een heer die werk aanbiedt. Let op. Het is net als een heer die 's morgens vroeg zijn arbeiders zijn wijngaard ging huren. Toen hij met de arbeiders eens geworden was, hij zegt, ik zal jullie een goed dagloon geven. 1 schelling is een dagloon in Israël. En hij zond hen in zijn wijngaard. Leuk is dat, hè? Arbeiders in de wijngaard. Hè? We moeten dus in die wijngaard wel werken, hè? En arbeiders zijn. Want we hebben een opdracht gekregen. 1 schelling per dag zond hij hen in zijn wijngaard. Omstreeks het derde uur vanaf 's morgens als de zon opgaat, dat is 0 uur. Het derde uur is dan, dat is 6 uur gemiddeld, 's morgens. Dus het derde uur is 9 uur in onze tijd. Dus omstreeks 's morgens 9 uur ging hij naar buiten. En hij zag nog andere werkloos op de markt staan. Oké. Dan zegt hij tegen diegene in dat derde uur, dat is 9 uur. Gaat ook gij in de wijngaard en wat billig is zal ik je geven. En ze gingen. Deze gingen om 9 uur. Die anderen waren 's morgens bij zonsopgang al in die wijngaard gegaan. En daar had hij een afspraak mee gemaakt. Jullie krijgen de schelling. Dat is een dagloon. En daar zijn ze het allemaal mee eens. Nou komen die anderen op het derde uur, dat is 's morgens om 9 uur, en hij zegt, ga de wijngaard in en wat billig is zal ik je geven. Omstreeks het 6 uur, dat is 6 uur, op die 6 uur geteld is 12 uur in de middag. En het 9e uur, dat is 's middags om 3 uur, ging hij weer naar buiten en hij handelde even zo. En elke keer haalde die mensen van de markt af, en zei, ga maar in mijn wijngaard werken, ik zal je betalen wat billig is. Oké. En de volgende, achter elkaar gingen ze de wijngaard in. Hij zei, ik zal je betalen wat billig is. Toen hij omstreeks het 11e uur, dat is 's avonds om 5 uur, naar buiten ging, vond hij nog anderen staan. En hij zei tot hen, waarom staan jullie hier nog de hele dag werkeloos? Want hij is die mensen maar binnen aan het halen. En dan zeggen ze tot hen, omdat niemand ons gehuurd heeft. En Yeshua zegt tot hen, die voorbeeld en die gelijkenis, gaat ook gij in de wijngaard. Hé, hey, dat is ter 11e uur. Ken je die uitdrukking? Zo, die is ook ter 11e uur op zijn plaats gekomen. Dat, hè? Spuit 11, die kennen we ook nog, hè? Alaaf. Ja, nou ja, toen kenden ze dat nog niet, hè? Maar het is wel leuk. Omstreeks dat 11e uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zei tot hen, waarom staat gij hier de hele dag? Het is nou 5 uur. Zij zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. En hij zei tot hen, ga ook gij in de wijngaard. 'S avonds om 5 uur. Terwijl om 6 uur valt de zon. En is de dag voorbij. Dus die laatste, die gaan nog een uurtje werken. Toen de avond viel, zei de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit. Te beginnen bij de laatste, dus die om 5 uur binnengekomen waren. En dan tot de eerste die 's morgens vroeg binnengekomen waren. Nou, u kent de gelijkenis natuurlijk, hè? Want ik vertel, nou, geef een nieuw verhaal. Kunt u nog herinneren wat er gebeurde? Je moet beginnen bij die laatste, die ter 11:00 nog binnenkwamen en een uurtje een paar takjes hebben getrokken. Misschien. Tot de eerste. Nou, toen zij omstreeks dat 11:00 gehuurd waren, dat waren de laatste die gehuurd waren, ontvingen zij ieder 1 schelling. 1. Zo, dat is bijzonder. Ze hebben maar 1 uur gewerkt en de afspraak was 1 schelling voor de hele dag. Zo, hierbij. Maar die andere mannen staan er allemaal omheen. En die zien dat hij 1 schelling krijgt. Voor 1 uurtje werken. Dus die denken, zo, dat is wel poepie meer. Wat zullen wij er wel niet krijgen? Toen de eerste kwamen, dus waar ze mee begonnen was, morgens vroeg, meende deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder 1 schelling. Nou, daar plof je toch van. Je ook niet. En die man die net een uur aan het arbeiden geweest is, die krijgt een schelling en ik de hele dag. Zo simpel. Toen zij die ontvingen, mopperden ze tegen de heer van het huis. Moorden, mopperen. En dat zeiden ze tegen elkaar. Hij wel. Heb je het gezien? Hij krijgt een hele schelling voor 1 uur. En wij voor de hele dag. Dus dat geroezemoes wat daar plaatsvindt, is echt menselijk. En Yeshua weet dat. Ze moorden tegen elkaar. Tegen de heer van het huis. Hij is onrechtvaardig. Het is helemaal niet eerlijk wat die man doet. Deze laatste, zegt hij, hebben 1 uur gewerkt. En gij hebt hen met ons gelijkgesteld. Die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. En zij zitten lekker in het koelte van de einde van de dag. En die krijgen voor 1 uur een schelling. En wij voor die hele hete, gloeiende zon die op hun hebt staan branden. Het is niet eerlijk. Zij hebben meer en wij maar een klein beetje. Beetje zo, weet je. Hoe heet dat beestje ook alweer? Calimero. Het is een beetje Calimero gedrag. Ik ben klein, zij zijn groot. He? Niet eerlijk. Ja, je kent het ook al, Calimero. Ik denk als Yeshua verhalen vertelt en gelijkenissen, dan staan die mensen ook met hun oren te klapperen. Ze zien de humor en dan zien ze ook de uitkomst. En dan zeggen ze toch allemaal, zo, dat hebt u toch wel even fijntjes gezegd. Hè? Hebt u eventjes iedereen laten ruiken. Yeshua antwoordde een van hen, zeggende en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Oh nee? Zijt gij het niet met mij eens geworden voor 1 schelling? Toen je vanmorgen om 9:00 zat. Meneer, mag ik werken voor u? Ja, dat is goed, knul. Voor 1 schelling. Voor de hele dag. Hè? Ja, dat is goed, meneer. Goed, meneer. Yeshua heeft gewoon gedaan wat hij afgesproken heeft. 1 schelling voor de hele dag. Zijt gij het met mij niet eens geworden voor 1 schelling? Ja, inderdaad, dat wel. Hallo? Neem dan het uwe en gaat heen. Die 1 schelling. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. Dat zegt de meester. Ik wil die laatste die maar 1 uur werkt ook die 1 schelling geven. Ik. Dan kunnen ze niet meer zeggen, ja, maar wie ben je dan? Ja, maar dat is de baas van de akker, van de wijngaard. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij, zegt de heer van die wijngaard, met het mijne te doen wat ik wil? Hey, vraagteken. Wat denk u? Staat het hem niet vrij om met dat geld wat van hem is te doen wat hij wil, al had hij diegene die het laatste kwamen 2 schelling gegeven? Of 5? Hij is vrij om te doen. Alzo, zegt hij, zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Alzo. Wonderlijk, hè? Dat je nou zo'n verhaaltje moet vertellen, dat je zal gaan snappen, ook al komen wij op het laatste stukje binnen in dat koninkrijk van God, we aanvaarden Messias en we gaan erin. En we hebben misschien nog maar net een uur moeten strijden om te buigen voor de Messias. Heer, mag ik ook? Ik aanvaard u. En die anderen zijn al 30 jaar lid. Op diezelfde wijze als de gelijkenis, alzo zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Dus voor God maakt het geen verschil. Of je nou helemaal in het begin binnenkomt of helemaal aan het eind. Je krijgt één loon uitbetaald. En het loon wat je uitbetaalt is ook nog een genadeloon, want je hebt niks verdiend. Hij heeft je van tevoren al gezegd wat je zou krijgen. Nou, er staat in Jesaja 5, vers 3 tot 5, de volgende woorden. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Hé, waar zitten we nou? We waren toch in Matthäus bezig? Maar het leuke is, de profeet Jesaja heeft al woorden gesproken daarover. Inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, spreek toch recht, dat wat recht is, naar Torah is, tussen mij en mijn wijngaard. Wie is de wijngaard? Dat is Israël. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, zegt God door Jesaja, dat ik er niet aan gedaan heb, vraagteken. Waarom verwachtte ik dat gij goede druiven zou voortbrengen en bracht gij wilde druiven voort? Kun je voorstellen dat die mensen in de tijd van Jesaja daar stonden en die profeet had een bepaalde mimiek als hij die dingen zegt. Want hij spreekt namelijk God. En hij stelt vragen aan Israël. Hè? Vers 5 zegt, nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Israël is de wijngaard. En degene van Juda, die waren de werkers in de wijngaard. Maar ze hebben niet gewerkt zoals de wijngaardenier het wilde hebben. Ze hebben er een zootje van gemaakt. Nu dan, ik wil u doen weten, zegt hij tegen hen, wat ik met mijn wijngaard ga doen, zegt Jesaja tot Israël. Zijn doornhaag ga ik wegnemen, opdat die verwoest wordt, die wijngaard. Zijn muur ga ik doorbreken, opdat die vertrapt wordt, die wijngaard, zegt de eigenaar van de wijngaard. Vers 6. Ik zal hem tot een wildernis maken, die wijngaard. Hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten. Ik zal de wolken gebieden dat zij op hem geen regen doen vallen. Nou, ik kan best begrijpen dat de mensen een beetje de peek krijgen aan die Jesaja. Er staat er weer zo'n profeet te leuteren. Wat moet die? Ga weg, joh. Zo gaat het met profeten, die zijn alleen maar profeet geworden omdat ze geschopt kunnen worden en geslagen. In de putten gegooid worden. Een profetenbaan is niet zo'n mooi baantje waar je zich zo kan goed aan verdienen. Nee, echt niet waar. Want je spreekt de woorden van God. En dan krijg je meestal ruzie. Maar het woord van God wordt gesproken. Wel nu, zegt hij vers 7, de wijngaard van Yahweh der Heerscharen. Oh, dat is mooi. Is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten. Waarin hij, Yahweh, vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Hij verwachtte rechtsbetrachting, dus leven naar Torah. Maar zie, het was rechtsverkrachting. Jullie zijn verdorie de zondag gaan vieren. Ben je wel nuchter? En noem allerlei andere dingen op. Ze stopten met de besnijdenis, ze gingen de kindjes dopen met druppeltjes. Alsof ze zo in een verbond kwamen. Dat kan niet, want met een verbond moet bloed vloeien. We hebben nog een hoop dingen om te leren, lieve mensen. Er staat in Handelingen 2, God overziet de tijd van onwetendheid. Maar verkondigt heden dat ze zich moeten bekeren. Dat zegt Petrus in Handelingen 2. Dat zegt hij tegen Israël. Tot ze zeggen, ja maar mannen, wat moeten we dan doen? We hebben Messias gedood. Nou zegt hij, bekeer je en laat je dopen. Dan worden de zonden afgewassen. En dopen was niet een eenmalige zaak in Israël, want om de haverklap gingen ze dompelen om de nieuwe maand weer in te gaan, of voor de Sabbat. De vrouwen elke maand, dat hoort gewoon tot de rituelen. Wel nu, zegt hij, de wijngaard van Yahweh de Heerscharen, dat is het huis Israëls. En dat is het altijd gebleven, hè? Dat is niet over. Dat is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar het was rechtsverkrachting. Het is altijd de Torah geweest die om zeep geholpen werd. Om zeep geholpen werd. Er kwam altijd weer een profeet om het anders te vertellen. Neem de periode van Jerobeam. Onvoorstelbaar. Tot hij zijn eigen wetten gaat invoeren. De feesten op zijn kop zet en andere data invoert. wat Jerobeam doet, heeft het pausdom met het christendom en alles erachteraan gewoon gedaan. Gaan we daartussen zitten? Ja, natuurlijk, hooguit om de boodschap te vertellen. Maar ze zullen zich door de waarheid moeten laten overtuigen, zich bekeren van hun verkeerde route en de route van Torah moeten gaan volgen. Goed bestuur, maar zie, het is bloedbestuur. Rechtsbetrachting, dus naar Torah leven, maar zie, het is Torah verkrachting. Nou, zo kan die wel even weer, hè? We gaan even terug naar Jeremia 17. Jeremia 17, vers 1. De zonde van Juda, daar ging het even om, staat geschreven met een ijzeren stift, gegrift met diamanten spits in de tafel van hun hart en in de hoornen van hun altaren. Denk om die stalen gif in hun harten, is heel goed geschreven, want ze weten wat ze doen. Ze weten ook dat ze goddeloze altaren bouwen. Want ze hebben ervoor gekozen dat ze dus andere goden gaan roken en gaan offeren dan dat ze het doen in Jeruzalem met het altaar des Heeren. Als een gedenk tegen hen in hun gewijde palen is het gegift. Onder elke groene boom en op elke hoge heuvel. Onder de groene bomen hadden ze hun altaren geplaatst. En daar bogen ze, onder die bomen. Uw vermogen, al uw schatten, zegt de Heer, zal ik ten buit geven zonder prijs om de zonde in uw gehele gebied. Alles wat je bezit, het zal weggevaagd worden in de handen van je tegenstanders. Gij zult uw hand moeten losmaken van het erfdeel. Elke stam, een deel van Israël. Je zal dadelijk dus uit je land geschopt worden en je zal je eigen erfdeel moeten loslaten. Daar komen de heidenen overheen. Zij moeten dan weggevoerd worden. Gij zult uw hand moeten losmaken van uw erfdeel dat ik, Yahweh, u gegeven had. En ik, Yahweh, zal uw vijanden, zo, ik zal u uw vijanden doen dienen. In een land dat gij niet kent, want gij hebt een vuur ontstoken in mijn toren, zegt Yahweh, dat aldoor zal branden. Stel je toch voor dat God dat tegen jou zegt, vanwege je handelswijze en je gedrag. Zeg je, mijn God, ik ga dood. Ja, dat is zo. Nou, Jeremia wordt nog sterker hoor. Jeremia spreekt in hoofdstuk 17 vers 5, zo zegt Yahweh. Vinger omhoog hè. Let op, zo spreekt Yahweh, dat zegt de profeet. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van Yahweh wijkt. Zou dat tegen de dominee durven zeggen? Of tegen meneer Pastoor? Zou je als de profeet die woorden uitspreken? Daar zijn wij wel heel voorzichtig mee, hè? Want we willen niemand kwetsen. We zullen wel andere taal gebruiken. Je zou zeggen tegen de dominee, je staat er niet best op, broeder. Om deze onzin van de preekstal af te raaskallen. Want ze spreken dwaasheid. Maar meestal kunnen dominees dat niet verdragen. En dan zeggen ze, jou wil ik nooit meer zien. Dus nee, zal ook niet meer gebeuren. Dat ging met de profeten hetzelfde. Jou wil ik nooit meer zien. Of ze gooien hem in de gevangenis. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van Yahweh wijkt, afwijkt. Moet luisteren, dat woordje man, hè, waar het hier over gaat, 1397, dat is het woord geber. En geber is een man, een sterke man of een krijger. Met nadruk op kracht en strijdvaardigheid. Dus vervloekt is de krijger, die sterke man, die op een mens vertrouwt. Hij vertrouwt dus op zijn eigen kracht. Ik ben een vent, ik zal het ze laten weten ook. Ik ga het hem klappen geven, daar die nooit meer van herstellen zal. Weet je wel? We gaan even heftig doen. Lieve mensen, verwerp dit soort ideeën, want dat doet de profeet ook om je dat duidelijk te maken. Hij zei, want vervloekt is die man die op zijn eigen sterkte en op zijn krijgerschap vertrouwt. Die op een mens vertrouwt. Wat is die mens, 120? Dat is Adam. Leuk is dat. Eigenlijk, ja, je zou het moeten vertalen een beetje in een betere taal. Hè? Maar vervloekt is dus die sterke man die op de mens zoals Adam was vertrouwd. Zijn eigen vleeselijke mens. Nou, dat is iets waar we dus niet op moeten vertrouwen. Hij zegt duidelijk, hè, vervloekt. Er wordt in de Bijbel vervloekt, heb je gezien? Ze vloeken in de Bijbel. De profeet, die zegt precies wat God zegt. Vervloekt is die man die vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van Yahweh wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen van de woestijn, die het niet merkt als er iets goed komt. Maar staat in de dorre orde in de woestijn, een ziltachtig onbewoond land. Helaas voor de dominee met zijn zondag en zijn kinderdoop en zijn uitverkiezing. En ze mocht het eens wezen. Het is heel triest. Het is heel triest. Hij staat als een kale struik in de steppen. Want die steppen is ook de man van mensen die voor hem zit. Hè? Hij staat in zijn woestijn te preken. Maar geen water. Dorre orde. In vers 7 staat, gezegend is de man. Hé, hey, weer die man, 1397. Dat is dezelfde sterke man. Hé, hey, dat is typisch. Gezegend is de man, ja, die op Yahweh vertrouwt. Wiens betrouwen Yahweh is. Mooi, hè? Dus het is dezelfde man. Hij is ook krachtig, hij is strijdvaardig. Maar hij vertrouwt niet op zijn eigen man zijn of op zijn mens zijn. Hij vertrouwt op Yahweh. Dus hij staat met dezelfde wapenuitrusting. En de een die zegt, oh, ik heb leren vechten, ik pak hem wel even. En die ander zegt, nou, ik vertrouw me op de Heer. Want ik heb toch een beetje bibbers in mijn knieën. Hè? Dat laatste kan het beter zijn. Moet je luisteren. Wie op Yahweh vertrouwt, wiens betrouwen Yahweh is. Gezegend is die man. Hij toch, die man, zal zijn als een boom aan het water geplant. Die zijn wortels tot aan de beek uitslaat. En het niet eens merkt als de hitte komt, want zijn loof blijft groen. Want hij blijft zuigen uit dat water. En het is heet overdags en die anderen die gaan dood, die bomen. Die in het jaar van de droogte geen zorg heeft, die boom, en niet nalaat om vrucht te dragen. Lieve mensen, dat zijn wij. Die zo vertrouwen op God. We zijn geplant met onze wortels in Torah en we zuigen van het water des levens en we spreken het uit. En als de mensen zeggen dat is niet te drinken, dan zal het wel in een verkeerde buik terechtgekomen zijn die vol van zonde door wil gaan. Hij laat niet na om vrucht te dragen. Ook wij zullen elke keer vrucht dragen. De liefde, de barmhartigheid, de genade en de goede tierenheid van God komt door ons heen, door Yeshua heen, want we zijn het lichaam van Yeshua en het vloeit in deze aarde. De mensen zullen zeggen, als ze je ontmoet hebben, jongen, zeg, lijkt wel of ik Jezus ontmoet heb. Wat een woord had die man, zeg, en die vrouw. Zo liefdevol en barmhartig moet het wezen. Weet u wat Yeshua nog zegt? En dat is een bijzondere uitspraak. Dan gaan we daarmee stoppen. Yeshua die zegt, staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Hoe vind je die uitspraak? Dat is natuurlijk die eigenaar van die wijngaard. Kunt u nog herinneren? Die zei heel duidelijk, staat het mij niet vrij met het mijne. Hij had het geld in zijn handen, die schellingen, te doen wat ik wil. Ik heb toch gezegd tegen jou, de hele dag ga je werken voor een schelling, of niet? En als aan het eind van de dag ook nog eens een keer die man komt, die gaat maar één uurtje werken, dan krijgt hij diezelfde schelling. Ben ik niet vrij om het mijne te doen met het mijne? Goed, hè? Dan staat er in Matteüs 20 vers 15. Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Schitterende uitspraak. Dat zegt de Heer, hè? In de gelijkenis. En dat vertelt Yeshua. Ja, die gelijkenis moet je natuurlijk wel doorzetten naar Yeshua die onze Heer is. En die over zijn wijngaard kwam. En hij kwam zijn wijngaard om van de genadige God van die wijngaard te vertellen. Want die hoorden ze niet meer. Ze gaven hem niks meer. Nee. Of is uw oog boos, zegt Yeshua in de gelijkenis. Omdat ik goed ben. Nou, lieve mensen, daar moet je over nadenken. Shabbat shalom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu.